We lezen Lucas 7 vanaf vers 36.
En een der fariseeën bad hem dat hij met hem aten. En ingegaande zijn in het huis van in het fariseers huis zat hij aan. En ziet een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in het des fariseers huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achter zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En de fariseer die hem genoot had zulks ziende, sprak bij zichzelf, zeggende: deze, indien hij een profeet ware, zal wel weten wat een hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want ze is een zondares. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: meester, zeg het. Jezus zeide: een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordende zeide: ik acht dat hij het is dien hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem: gij hebt recht geoordeeld. En hij, zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon: ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Want ze heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar: uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf: wie is deze die ook de zonde vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede.
Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking. Gemeente, er zijn verschillende liederen die gaan over de voeten van de Heere Jezus en over het zitten aan de voeten van de Heere Jezus. Een hele klassieke is het lied Aan des Heilands voeten. Luisterend naar de Heer zette zich Maria van Bethanië neer. Maar in de gele bundel, daar kun je ook het lied Diep, diep aan uw voeten vinden. O Heiland, buig ik neer. Er is ook een lied dat gaat zo: aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij u. En die liederen die zijn nogal verschillend van diepgang en van inhoud. Maar ze maken wel één ding duidelijk. Dat is nou de plek waar wij allemaal terecht moeten komen. Aan de voeten van de Heere Jezus. En daar gaat het ook over deze morgen. We zien in de preek een zondares aan Jezus voeten. En dat is ook het thema van de preek. Een zondares aan Jezus voeten. En we letten op drie dingen. Ze is verknocht aan Jezus. Het woord verknocht, dat betekent ze houdt heel veel van de Heere Jezus. Verknocht aan Jezus. Ze krijgt vergeving van de Heere Jezus. En in de derde plaats, ze ontvangt ook vrede door de Heere Jezus. Dus een zondares aan Jezus' voeten. Ze is verknocht aan. Ze ontvangt vergeving van. En ook vrede door de Heere Jezus. Kom je vanavond bij mij eten, Jezus? Het is Simon die de vraag stelt. Simon de Farizeeër. Hij heeft vast gehoord van de Heere Jezus. Hij maakt de doden levend, net nog die jongen uit Nain. En wat waren de mensen verwonderd en het gonsde door het land. Een groot profeet is onder ons opgestaan. God heeft zijn volk bezocht. U leest die reactie in vers 16. Ja, dat zei het gewone volk. Een groot profeet is hij, maar de fariseeën en de schriftgeleerden die wisten wel beter, dachten ze. Jezus is een vraat, een wijnzuiper, een vriend van tollenaren en van zondaren. U leest het in vers 34. En zondaren houden de wet niet. En mensen die zich uitleven in de zonde, die kunnen niet zalig worden. Die verontreinigen de samenleving van Israël. Als Jezus zulke mensen opzoekt, kan hij geen profeet van God zijn. En deze Simon, de Farizeeër, hij wil zelf wel eens horen hoe dat precies nou zit, wie die Jezus is. En op een dag als hij de Heere Jezus tegenkomt, dan vraagt hij het: komt u vanavond bij me eten? Zou de Heere Jezus dat willen? Bij Simon de Farizeeër eten, natuurlijk gemeente. Jezus zit wel vaker met zondaren aan tafel. Dus waarom niet met Simon? Misschien kan hij net als straks bij Zacchaeus zeggen: vandaag is aan dit huis zaligheid geschied. En als het tegen de avond loopt, rond etenstijd is, gaat de Heere Jezus naar dat huis van Simon toe. Het was waarschijnlijk ook een mooi huis en een groot huis. Die Simon die kon best de maaltijd verzorgen, een etentje geven. Daar werd hij niet armer van, maar er gebeurt wat vreemds. Als je vandaag de dag bij iemand uitgenodigd wordt voor de maaltijd, nou dan word je welkom geheten bij de deur. Kom erin. Zal ik uw jas aanpakken? Ik heb hier wel een kleerhanger. Je krijgt een stoel aangeboden. Wilt u misschien alvast iets te drinken? Alsjeblieft. En zo had je ook in de tijd van de Bijbel gewoontes. Je voeten werden gewassen. En je kreeg een druppeltje lekker ruikende olie op je hoofd. En een kus. In onze cultuur geven we elkaar een hand als mannen. Maar dat gebeurt nou niet bij Simon thuis. Er is geen hartelijk welkom voor de Heere Jezus. En toch gaat de Heere Jezus aan tafel. Hij draait zich niet om. Nee, hij is immers op aarde om zondaren zalig te maken. Niet om mensen zalig te maken die hem welkom heten. Maar hij is gekomen om zondaren te zaligen. En daarom ligt hij daaraan. Je zat niet aan de tafel, maar je lag aan tafel. Met je hoofd zo bij de tafel, leunend op je elleboog. En met je voeten schuin erachter. Vroeger dacht ik altijd dat ze langs de tafel op banken lagen. Maar dat was een verkeerde gedachte van mij. Je lag eigenlijk net als met de spaken in een fietswiel. Die komen binnen, die komen bij elkaar in het midden en die steken zo naar buiten. En zo lagen de mensen ook aan in de tijd van de Heer Jezus. Dus als je aan de bovenkant zou kijken, dan zou het dus net zo eruit zien als de spaken van een wiel. Zo lagen ze. En dan moet je weten, zo'n maaltijd in de tijd van de Bijbel, dat was een openbaar gebeuren. In de wat duurdere en grotere huizen werd zo'n maaltijd meestal gehouden in een soort zuilengalerij, een gang met pilaren of een soort binnenhof. En die plek was van de weg af zichtbaar en vrij toegankelijk. De buren die konden zo langslopen en om het hoekje kijken en zien hoe druk het was bij jou, hoeveel gasten je had uitgenodigd, zien hoe rijk je was, hoe gul je was. En zo is dat ook hier. Kijk, daar komt al iemand. Vers 37. En ziet. Let op. Een vrouw in de stad die een zondares was, verstaande dat hij in het huis van de fariseer aanzat, bracht een albasten fles met zalf. Het was bepaald geen schat van een vrouw, nee, zondares staat er. Wat voor een, dat weten we niet precies, gemeente. Ze zal geen moorden gepleegd hebben, want dan zou de Romeinse overheid hebben ingegrepen, nietwaar? En toch zondares, ze leefde openlijk in de zonde. Ze hield zich bezig met de zonde. Het was algemeen bekend. Iedereen in de stad die wist het. En heel veel uitleggers die gaan er dan vanuit dat het een prostituee, een hoer geweest is. En dan gaan we er maar vanuit, gemeente. Maar we moeten wel zeggen, helemaal zeker weten we het niet. We weten trouwens ook niet hoe ze heet. Zondares. En hoe dat zover gekomen is, dat ze als zondares bekend is geworden in de stad. De dorpshoer. Misschien is ze wel bedrogen vroeger of in de steek gelaten. Of misschien is de moeder wel van hetzelfde soort moeilijke jeugd gehad. Geslagen, geen liefde gekend, misbruikt, aangrijpend. De gevolgen waren ontzettend. Wie weet hoeveel verdriet daar opa en oma van haar gehad hebben. Van hun kleindochter. Dat meisje. En elke avond bogen ze hun knieën voor haar. Laten we maar veel bidden. Ze leefde op de brede weg die naar het verderf gaat. Want geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen. Als in het gericht door God wordt wraak genomen. Geen enkele zondaar of zondares. Tenzij er die gezegende ontmoeting met de Heer Jezus plaatsvindt. En kijk, daar staat ze. Ja, voor hem is ze gekomen. Voor de Heer Jezus. In vers 37 daar staat, verstaande dat hij in het huis van de fariseer aanzat. En dat woord verstaande, dat mag je vertalen als uitgevonden hebbende. Ze heeft het uitgevonden. En zo kwam ze te weten. Niet toevallig, nee, ze heeft ernaar gevraagd. Ze heeft gespeurd. En waarom eigenlijk? Waarom zou ze dat gedaan hebben? Waarom zou ze zijn gaan speuren? Lucas plaatst deze geschiedenis niet voor niets. Na vers 34, waar je kunt lezen dat hij een vriend van tollenaren en van zondaren is. En in hoofdstuk 5, daar kun je lezen dat de Heer Jezus de macht heeft om de zonden te vergeven. Denk aan die man die door het dak aan de voeten van de Heer Jezus werd neergelegd. Hij heeft de macht om de zondaren te vergeven. In datzelfde hoofdstuk zit hij ook aan tafel met Levi, de tollenaar. Hij eet met de zondaar. Juist het evangelie van Lucas is er vol van. Jezus maakt zondaren zalig. Hij neemt de zondaars aan. En misschien hoorde deze vrouw wel bij de zondaars die door Johannes de Doper gedoopt waren. In vers 29 van Lucas 7 kun je erover lezen. zondaren die door Johannes waren gedoopt. Misschien heeft ze het van collega's gehoord over die vriend van tollenaren en van zondaren. Wie zal dat zeggen? Nee, dat betekent niet dat de Heer Jezus de zonde tolereert, helemaal niet. Hij roept juist op tot bekering, ernstig en indringend heeft hij gepreekt. De weg is breed die naar het verderf gaat. Maar de Heer Jezus is daarbij zo bewogen. Intens bewogen. En hij vergeeft de zonde. En juist daarom moet ze bij hem zijn. En zo is ze gaan vragen, en zo is ze hier gaan vragen, en zo is ze daar gaan vragen. En toen kwam ze te weten, vandaag is hij er. Vandaag is hij bij Simon de Farizeeër om daar te eten. En dan gaat ze. Tot Jezus. Ondanks al die mensen. Ondanks Simon die daar is. Het zou kunnen, gemeente, dat deze vrouw al eerder een ontmoeting met de Heer Jezus gehad heeft. En dat ze komt om haar dank en om haar liefde te tonen voor datgene wat ze al ontvangen heeft van de Heer Jezus. Vermoedelijk is dat zo. Dan heeft ze al iets meer geleerd in geestelijk opzicht. Via zijn woord heeft ze hem zeker al ontmoet. Maar nu gaat ze tot hem. Dat kenmerkt nou het ware geloof, gemeente. Het geloof dat door de liefde werkzaam is. Dat neemt de toevlucht tot de Heer Jezus. Daar staat ze met dat albasten flesje zalf. En haar schouders, zie je het? Haar schouders die beginnen te schokken. Haar ogen vullen zich met tranen. En ze lopen over haar wangen naar beneden en vallen zo op de voeten van de Heer Jezus. En de verbazing bij Simon die stijgt, want Simon kent die vrouw wel, dat is een zondares. Is dit dan een profeet? En laat hij zich zomaar onrein maken door die vrouw? Ze maakt haar haren los. En gaat op haar knieën zitten bij die betraande voeten van de heiland. Ze kust zijn voet. En het woord is, wijst erop, gemeente, dat het niet meer één kus is en dat het niet meer twee kussen zijn. Maar dat ze die voeten onophoudelijk kust. Intens. Zou jij dat ook willen? De voeten van de Heer Jezus kussen. Zit je vanmorgen in gedachten naast haar? Of sta je nog bij Simon? Dat is nou het verschil van dag en nacht, gemeente. Een verschil van leven en dood. Van wel. En wee van hemel en hel. De vrouw, ze pakt het albasten flesje zalf en wrijft die kostbare zalf over de voeten van de Heere Jezus. En ik stel me zo voor dat dat kussen aanhoudt en dat die ogen nat blijven door de tranen en dat haar hart tekeer gaat. Zou het niet? Waarom doe je dat, vrouw? Waarom ga je naar de Heere Jezus toe? Wat zegt ze? Helemaal niks. In heel deze geschiedenis zwijgt deze zondares en zegt ze niet één woord. Dat is ook een les. Ja, wat valt er te zeggen, gemeente, kent u dat? Zo gezondig tegen de Heere en tegen de liefde van de Heere. Dan moet de hand op de mond. Dan kan je alleen beschaamd je hoofd buigen. Trouwens, en dat kan ook, gemeente, onder woorden brengen wat er leeft in je hart aan liefde, aan droefheid. Onder woorden brengen, dat is niet altijd gemakkelijk. En dat is soms ook spannend, gemeente, zeker. Zeker in een omgeving waar je woorden op een weegschaaltje gewogen worden en waar jij zelf op een weegschaaltje gewogen wordt. U hebt toch niet van die weegschaaltjes, hè? En jij, als heilige avondmaal bediend wordt, dat u met zo'n weegschaaltje zit, oh, gaat die ook aan en gaat die ook aan? Voordat je het weet, lig je zelf in het weegschaaltje. Maar dan in een andere weegschaal. Die van de Heere. De vrouw zegt helemaal niks. Maar haar daden zeggen genoeg. 8 liefdesdaden worden er opgesomd, gemeente. Ze vond uit waar hij was. Ze bracht een albasten fles met zalf. Ze stond achteraan zijn voeten. Ze huilde. Ze maakte die voeten nat met tranen. Ze droogde ze af. Ze kuste ze. Ze zalfde ze. Waarom, gemeente? De Heer Jezus die geeft het antwoord. Hij spreekt voor haar. Vers 47. Zij had veel zonden en die vele zonden zijn vergeven en nu heeft ze veel lief. En daarom is ze daar bij de Heer Jezus. Ze had veel zonden, maar de Heer Jezus ontvangt de zondaars en hij eet met ze. Hij is de vriend van tollenaren en zondaren. Hij is het die de zonde vergeeft. Dat heeft ze nodig gekregen en dat heeft ze in hem gevonden. En uit alles blijkt haar liefde daarvoor. En uit alles blijkt ook haar berouw, gemeente. Let ook maar op dat losse haar. Dat was in die teken ook in die tijd een teken van droefheid. En van rouw. Van vernedering. Ken jij dat ook? Dat is heel wat anders hè, dan sorry zeggen. Je hebt een grote mond gegeven tegen je moeder. Je sloeg met de deur. Sorry man, het was niet goed van me. Dat is ook mooi hè, dat je dat doet. Uit jezelf. Maar berouw, hè, dat gaat dieper. Dan besef je. Ik heb iemand pijn gedaan. Ik heb God zeer gedaan. Berouw, gemeente, dat heeft te maken met het besef dat God een goede God is. Een genadige God. En dat je gezondigd hebt tegen zijn liefde en tegen zijn trouw. En juist dan, als je daar iets van beseft, dan gaat het zeer doen. De zonde. Dat is niet vanzelfsprekend, ook niet bij Gods kinderen, gemeente. David, u weet het, hè, dat voorbeeld, had een vrouw gestolen, Bathsheba. Overspel gepleegd en een onschuldige man vermoord. En intussen ging hij naar de tempel en hij hoorde daar gewoon de wet voorlezen. En hij zag daar gewoon de offers gebracht worden. En hij zong daar als het ware ook nog, de Heer is mijn herder en blijf ik gewijd. Zonder pijn te voelen, zonder berouw. Totdat de profeet Nathan bij hem kwam. En de Heilige Geest hem liet zien waar hij mee bezig was en wat hij gedaan had. Gij zijt die man. God zeer gedaan. God beledigd. En iemand die de Heere vreest, die kent daar iets van. Die gaat daar iets van kennen. Niet dat de grond dan in die tranen ligt. Nee, gemeente. Die grond ligt in God en in Gods hart. In het hart van de Heere Jezus. Niet te begrijpen dat God nu de zondaars wil zaligen. Opstandelingen ontvangt en met hen eet. Maar juist als je nou iets van dat wonder gaat proeven. Dan komt er toch ook verdriet. Dat je die Heere niet zo kunt dienen zoals hij waard is. Dat is een teken dat de Heer aan het werk is, deze tranen. En dan worden die tranen ook een beetje zoet. Tranen van berouw zijn zoete tranen. Ook omdat ze opgewekt worden door de liefde van de Heer. Die vrouw die huilt, ja waarom? Haar zonde, God zeer gedaan, de Heer beledigd. Ja, maar misschien dat het ook wel te maken heeft met die voeten van de Heer Jezus. Maar wat zie je aan die voeten, vrouw? Daar zat ze dichtbij, hè? En daar knielde ze neer. En wat kon die vrouw aan die voeten zien? Weet jij het? Er was wat mee. Die voeten die waren vuil. Hoezo dan? Nou, Simon heeft ze niet gewassen. En zou dat geen zeer doen bij die vrouw? Omdat ze lief heeft? Nou, leg je leven er maar naast. Dat is nou ook een kenmerk van het leven met de Here. Dan krijg je ook verdriet over datgene wat anderen de Here Jezus aandoen. Smaad. Als ze zijn naam door het slijk halen. Als ze negatief over hem doen. Als ze in het echt of misschien ook wel in een film zijn geboden overtreden. Hem niet lief hebben. En dat de Heer Jezus aan Simon geen eer bewijst. Zodat het hart van die vrouw niet raken. Tranen gemengd met liefde, berouw, dankbaarheid. Het kan er ook allemaal zijn in datzelfde hart. Gemeente, nog een keer die vraag, hè? Zit jij er al naast? Hem al je liefde waardig schat. Of sta je nog naast Simon? Het is een wereld van verschil, hè? Tussen licht en duisternis, leven en dood. Let trouwens ook eens op de Heer Jezus. Hij laat het allemaal toe, gemeente. Dat is ook wat. Die Heer Jezus die wist wel waarvoor die vrouw haar lippen gebruikt had. Waarmee ze zijn voeten kust. En hij wist ook wel hoe verleidelijk die ogen van die vrouw naar mannen hadden gekeken. Waar nu de tranen uit druppen. En hij trekt zijn voeten niet terug. Nee. Waar jij ook naar gekeken hebt in de afgelopen week. Op het scherm. Je mag die ogen opheffen naar de Heer. Kijken in zijn milde handen. In zijn vriendelijke ogen. En wat jij ook met je mond gedaan hebt. Wat je ook allemaal gezegd hebt in de afgelopen weken. En hoeveel drank er ook naar binnen is gevloeid gisteravond. Je mag die mond open doen naar de Heer. Daar wacht de Heer op. Dat jij je mond bij hem open doet. Hij wacht om genadig te zijn. Ja, de Heer heeft een afschuwelijke hekel aan de zonde, gemeente. En de zonde moet bestraft worden. Die brede weg, die eindigt in het verderf. Maar hij is onnoemelijk bewogen met zondaren. En daarom, hij vangt de tranen op die op zijn voeten vallen. Hij vangt ze op in zijn hart. En zo staat die vrouw daar, aan de voeten van de Heer Jezus. Zo ligt ze daar neergeknield. En daar vindt ze ook vergeving aan die voeten. Daar wordt ze van verzekerd. Hoor maar wat de Heer Jezus zegt. Simon, ik heb u wat te zeggen. Meester, zeg het, antwoord Simon. Het kwam wel vaker voor, gemeente, dat speciale gasten tijdens zo'n maaltijd de gelegenheid kregen om iets te zeggen, om te spreken, om een speech te houden, zeggen we tegenwoordig. En dat gebeurde dus nu ook, gemeente. Simon, een zeker schuldheer, had twee schuldenaars. Twee mensen hadden schuld bij hem. De een 500 penningen en de ander 50 penningen. En als één penning het dagloon was van een arbeider of van een Romeins soldaat, dan kost het meer dan 50 en veel meer dan 500 dagen om die schuld weg te werken, te betalen. Simon, die twee schuldenaars, die hadden helemaal niks om te betalen. Het was schuld. Ze moesten wel betalen. Als de deurwaarder aan de deur stond om het geld op te eisen, om het geld te vragen, dan steeg de spanning in het gezin van die mensen, van die schuldenaars. En dan moesten ze zeggen, ja, we hebben het niet, we hadden het wel, maar we zijn het kwijt. Dat is ten diepste een beeld van ons alle gemeente. We hadden het, wat we van de Heer gekregen hadden, kennis, gerechtigheid en heiligheid. In het paradijs, maar we zijn het kwijtgeraakt. Maar de Heere die heeft er nog steeds recht op. In het verhaal van de Heere Jezus geldt de schuld, Heer, de schuld van die 50 en die 500 penningen kwijt. Wie dan, Simon, zegt de Heere Jezus, Wie dan van die twee zal die schuldheer nu het meeste lief hebben?
Nou, dat is duidelijk. Als er 50 of 500 kwijtgescholden wordt, dat is niet moeilijk. En hij zegt het ook. Ik acht dat hij het is die het meeste kwijtgescholden is.
Precies, zegt de Heer Jezus. Gij hebt recht geoordeeld. En vervolgens gaat de Heer Jezus één ding uit die gelijkenis toespitsen en wijzen op de liefde van die vrouw. Nog altijd staat ze daar of zit ze daar, zwijgend. En ze hoort de Heer Jezus spreken over het kwijtschelden van schuld. Zou ze die woorden niet hebben ingedronken, gemeente? Waar komt die liefde vandaan, Simon? Die vloeit voort uit de vergeving van haar zonden. Dus dit bewijs van liefde hier, dat is gevolg van de vergeving van de zonde die die vrouw dus al eerder ontvangen heeft. Jezus kijkt haar aan, vers 44. En terwijl hij naar haar kijkt, zegt hij tegen Simon. Zie deze vrouw, ik ben in jouw huis gekomen, Simon. Water voor mijn voeten heb je me niet gegeven. Maar deze vrouw heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd gedroogd. Zeer nadrukkelijk worden de liefdesdaden van deze vrouw opgesomd. Je hebt me geen welkomstkus gegeven, Simon, maar zij heeft mij onophoudelijk gekust. Je had geen druppeltje zalfolie voor me over, Simon, maar deze vrouw zei wel, ze heeft mijn voeten gezalfd. Zie wat dat betekent, Simon? En denk nog even aan dat verhaal van die 50 en 500 penningen. En let op die liefdesdaden van deze vrouw. Daarom zeg ik u, Simon, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven, want ze heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, heeft weinig lief. Dat is wat. Simon, hij hoort dat en hij kijkt eens. Zo'n vrouw. Ze maakt zijn huis onrein door haar komst. Heeft ze al beterschap beloofd en laten zien? Jezus zegt. Haar zonden zijn haar vergeven, haar vele zonden, weggewist. Wil je bewijs ervan? Kijk maar naar haar liefde. Ze is behouden, ze is gered. Simon, mijn bruid, die ik lief gehad heb met een eeuwige liefde. Voor zulken ben ik nou gekomen, voor zulken heb ik de hemel verlaten, voor zulken ben ik mens geworden. Voor haar ben ik in uw huis gekomen. Zwart in zichzelf. Maar lieflijk in mijn oog. En dan spreekt de Heer Jezus die vrouw ook persoonlijk aan. En het was al rijk, gemeente, dat de Heer Jezus het tegen Simon zei. En het was al rijk dat de Heer Jezus wees op die liefdesdaden van die vrouw. Die een bewijs zijn. Hè? Uit de vruchten kun je dus verzekerd worden. Die liefdesdaden zijn een bewijs van de vergeving van haar zonde. Maar nu hoort ze die profeet ook zeggen. Eerst tegen Simon, haar zonden, die veel waren, vergeven. Ja, dat eerste, dat is natuurlijk wel ook diep verontmoedigend. Haar zonden, die veel waren. Dat verzwijgt de Heer Jezus niet. Ze is een zondares. Daar praat hij niet langs heen. Daar gaat hij niet langs heen. Als de Heer in je leven komt, dan moet die zonde blootgelegd worden. Dan komt die zonde ook op tafel. Hij ontdekt daaraan. Ze had veel schuld, veel kapot gemaakt, verwoest, niet meer terug te draaien. De Heer onteert, andere mensen beschadigt. Zichzelf wellicht. En de Heer Jezus dekt er niet toe. Al treedt hij ook niet in details. Ik zal je eventjes vertellen wat het allemaal inhoudt, Simon. Nee. Dat is iets tussen de Heer en die vrouw. En misschien weet de Heer Jezus nog wel veel meer te vertellen van die vrouw dan Simon. Ongetwijfeld. De Heer Jezus weet nog veel meer dan dat die vrouw zelf weet. Alles. Haar zonden waren veel. Dat geldt ook van ons, hè. Wij zijn geen mensen met weinig zonden. Overspel, haat, ruzie, drift,
onreine begeerten, bezig zijn met geld en goed, overmatig, roddel, je kunt je kinderen verafgoden, uiterlijk, je kijkt op anderen neer, regels van de overheid, dan maak je zo je eigen keuzes. De Heer Jezus haat de zonde. Maar hoor wat hij zegt. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. Het was al zo, want ze had veel lief, maar ze wist het nog maar amper. En kon ze daar wel bij, gemeente, wie zal het zeggen. Maar de Heer Jezus verkondigt het haar. Ze wordt niet in de wacht gezet, ja heel eventjes, als de Heer Jezus onderwijs, als Simon geeft. Maar dat was al zo heerlijk in haar oren. Maar nu verzekert hij haar daarvan, te midden van die starende ogen en die kijkende blikken, vergeven, weggewist, weggedaan. Heel dat zondige verleden waar de mensen schande van spraken. En nu mag ze het weten, ze is rein in Gods oog. Hoe kan het, gemeente? Nou, de Heer Jezus proclameert het niet alleen, maar hij voorziet er ook in, want hij is het lam dat de zonde der wereld wegdraagt naar Golgotha, waar God de straf op die zonde zal uitbetalen en al uitbetaald heeft, opdat er geen straf meer overblijft voor die vrouw en voor allen die naast die vrouw terechtkomen aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is de weg, gemeente. Die vergeving, die krijg je niet automatisch. Dan krijg je niet in de weg van zelfverbetering en ernstig gaan leven, maar in de weg van het belijden en van het toevlucht nemen tot de Heere Jezus. En niet dat je dan op dat belijden zelf gaat vertrouwen, op iets van jezelf, op je bekering of wat dan ook. Deze vrouw die huilt, maar ze vertrouwt niet op het tranen, zou je denken. Ze kust. En al is dat zoet, ze ziet geen zaligheid in dat kussen. Nee, in Jezus. Dat. Waar staat uw gemeente? Naast deze vrouw? Of sta je nog bij Simon? Simon, dat was misschien wel een aardige man. Farizeeërs waren keurige mens. Man die veel bijbelkennis had. Alleen van het woordje genade had Simon geen verstand. Genade, daar kon hij niks mee. Ja, hoe we dat weten? Omdat als het over zonde gaat, hij naar die vrouw keek. En niet naar zichzelf. En genade, dat doet je nou nooit op een ander neerkijken. En dat doet Simon wel. Als hij zichzelf gaat vergelijken met die vrouw, dan valt de vergelijking in zijn voordeel uit. Maar Simon begreep zo niks van het evangelie. Niets van vergeving, van zonde. Van zonde die zeer doet. Gemeente, God kan niks met nette kerkgangers. Zondaar, en daar kan hij wat mee. En natuurlijk kan God ook wat beginnen met nette kerkgangers. Maar dan maakt hij er altijd eerst de zondaar van. Want het evangelie is dat de Heer Jezus de zondaren zaligt. En dan denk je soms, was ik maar heiliger. En kon ik maar eens echt bidden. En dat berouw van die vrouw, kon ik dat nou ook maar eens voelen. Die tranen, net als die vrouw huilen aan de voeten van de Heer Jezus. Of als ik nou maar eens het recht van God kon liefhebben. Als het nou maar eens echt nood werd in mijn leven. Jawel. Maar dat kunnen we allemaal niet. En dat hebben we van onszelf niet, gemeente. En als de Heilige Geest dat werkt, dan is ook dat nog bevlekt door onze ongerechtigheden. Dat is allemaal te kort en te weinig. De enige bron van zaligheid ligt in God. In het evangelie. Dat hij zondaren aanneemt. En dan staat Simon erbuiten. Want Simon wilde geen zondaar zijn en had geen vergeving van zonde nodig. U wel, jij? De zonde is dé reden, gemeente, om, om naar de Heer Jezus te vluchten, omdat God de zonde haat. En omdat er door de zonde geen contact met God mogelijk is. Omdat we door de zonde verloren zijn, door die ene stiekeme zonde, net zo goed als door die 1000 openbare zonden die iedereen van je weet. En daarom ga tot de Heer Jezus, zoals u bent. Indien we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Als je dat mag doen, dan wil de Heere de prediking gebruiken om u te verzekeren van de vergeving van die zonde. Dan wil de Heilige Geest op je hart binden. Uw zonden zijn u vergeven. Wanneer dan? Nou, zo dikwijls als je de belofte van het evangelie met een waar geloof aanneemt. Zo zegt zondag 31. De Heere verzekert zulken als deze vrouw. Mensen met schuld. Mensen die zelf niet kunnen betalen. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan zendt de Heer Jezus die vrouw ook weg, gemeente. En dan mag ze gaan, haar weg vervolgen in vrede. Ga maar naar huis, weg hier uit dat huis waar al die mensen op je neerkijken en waar al die mensen wat van jou vinden. Ga heen in vrede. Vrede, dat was iets heel belangrijks in de tijd van de Bijbel. Vrede, dat beloofde de Heer aan zijn volk als dat volk hem zou dienen. Vrede in de breedste zin van het woord. In aards opzicht dat ieder onder zijn vijgenbomen, onder zijn wijnstok mocht zitten. In een beloofde land, in vrede en in aangename rust. Levend van Gods zorg en van Gods zegen. Daar ben je er goed aan toe. Ga heen in vrede. Nou, vrede dat heeft ook te maken met behoud en met genezing. Met herstel, ja zelfs ook met toekomstige redding. In die zin overlapt dat woordje vrede, het woordje behoud ook. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Het gaat om redding in de breedste zin van het woord. En zeker in het Nieuwe Testament, in de brieven van Paulus, krijgt vrede ook de notie in zich van het verzoend zijn met God. En door de zonde is de vijandschap gekomen en leven we op voet van oorlog met de Heere. De mens heeft de wapens opgenomen tegen de Heere, in opstand gekomen. Maar door het werk van de Heere Jezus is er vrede te vinden en te ontvangen door het geloof. En dan kan Paulus het zeggen, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Hij vindt een gunst en niet een wraakse lust. De hitte van Gods gramschap is dan geblust. Als God zijn toorn op Christus heeft uitgegoten. Dan is het goed tussen de Heere en een ziel die het leven buiten zichzelf in de Heere Jezus zoekt. Vrede. Ga heen in vrede. Gemeente, als we dan op die vrouw letten en als we haar zien lopen weer door de straten. Dan moeten we zeggen, ja die vrede dat is... geen gevoel in de eerste plaats, maar een toestand, een situatie. Heel concreet gemeend, als deze vrouw naar huis gaat, dan zijn er heel veel dingen die tegen kunnen vallen. En denkt u niet, de eerste die ze tegenkomt, die kan zomaar haar hoofd omdraaien, of op de grond spugen, lelijk doen. Ze kan zichzelf tegenvallen. Misschien moest ze de eindjes wel aan elkaar knopen om rond te komen. Zondares, als je die naam eenmaal hebt in de stad, in het dorp, die naam ben je niet zomaar kwijt. Misschien komt ze die vrouw wel tegen als ze de volgende dag naar de markt gaat. Van wie de man met haar in bed gelegen heeft. Sommige dingen kun je niet meer goed maken. Kun je nooit meer ongedaan maken. Wie weet hoeveel eenzaamheid er was in het leven van deze vrouw. En toch, ga heen in vrede. En wat er dan ook gebeurt, toch kan ze het zeggen, het is vrede. Waarom dan? Omdat de Heere Jezus het heeft gezegd. Daarom, niet omdat ik het voel, maar omdat Jezus het zei. En nu mag zij verder door het geloof in het woord. En u en jij die de Heere mocht ontmoeten in de prediking van het woord. En naast die vrouw mocht zitten aan de voeten van de Heere Jezus. U moet ook weer verder. We kunnen die allemaal meemaken. In het leven, ook in de komende week. Wie zal het zeggen? Aanvechting, bestrijding, zorg. Mensen vallen tegen, je valt jezelf tegen. Maar zie dan terug op wat de Heere gaf. Op het woord van de Heere. Bovenal houdt de Heere Jezus voor ogen. Hij is onze vrede. En in hem hebt u alles. In welke weg je het krijgt? Door het geloof. Die lege hand, gebogen knieën, een berouwvol hart aan zijn voeten. Ga heen in vrede. Uw geloof heeft u behouden. Die vrede ontvang je dus door het geloof. En die wordt ervaren naar de mate van het geloof. Geloof dat zich vastklemt aan het woord van de Heere Jezus. Ziende op de gekruisigde. Waar geldt, gemeente, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing. Omdat hij in de oorlog tussen beiden trad en de slagen opving. Die wij mensen verdienen, heeft hij de vrede verworven en verdiend. En daarom kan die vrede verkondigd worden. De beleving, ja inderdaad, is ten dele aangevochten. Door dingen van buiten, door dingen van binnen. De zonde houdt niet op je aan te vechten. Maar straks, gemeente, is die vrede volmaakt. Ja, ook de beleving daarvan. Ga heen in vrede, vrouw. En straks zal ze daar zijn. En nu is ze daar, mogen we geloven. Waar de wolf en het lam tezamen neerliggen. En daar zijn ook de geknakten. En de genezen Simons, denkt u niet? Met alle zondaars die de Heere Jezus hebben nodig en lief gekregen. En daar geen zondaar meer. Daar heet de zondares geen zondares, nee. Hier in de Bijbel nog wel zondares. Maar bij de Heere heet ze bruid. Bruid van het Lam. Bruid van de vredevorst. Daar is het eeuwig vrede, gemeente. En daar gaat het naartoe. Naar het vrederijk. Want Jezus leeft een eeuwigheid, niet waar? Is Hij al de Heere van uw leven, zoals hij het was, werd in het leven van deze vrouw. Kom gemeente, kom. Simon, jij ook. En u ook met uw weegschaaltje. Gooi dat weegschaaltje aan de kant. Of ga er zelf maar in zitten. En dan komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor deze Heere Jezus Christus, die in het gewaad van het woord tot u komt vanmorgen. Blijf toch niet achter, want bij deze Heere kom je niet en nooit beschaamd uit. Het is zo heerlijk waar. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos, zo zondig als wat, tot hem gevloden zal hij te redden zijn. Amen.